Huiswerk voor de komende dagen. In het boek Zacharia staat een hele bijzondere tekst. Daar staat in dat Filistea, de Filistijnen, de mensen van de Gaza-strook, ooit zullen worden als een stam in Israël. Dat komt. Nu nog niet zichtbaar eigenlijk. Helemaal niet zelfs. We gaan inderdaad iets lezen over de Olijfberg. Matteüs 24. Vers 1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Nou, en dan krijgt u de uitdrukking in vers 3. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren, en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Nou, u hebt er allemaal veel over gehoord. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen moeten nog maar zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen daar elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Ik lees tot zover. Maar de toespraak van de Heer Jezus richting de discipelen begint wel in hoofdstuk 24, maar het gaat ook in hoofdstuk 25 door. En het einde daarvan is hoofdstuk 26, dat ga ik wel met u lezen. Dan zal het, 26. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Dat is de afronding van die toespraak op de Olijfberg van onze Heer Jezus over de laatste dingen en over de eindtijd. De Olijfberg. We hebben de vorige keer willen schetsen hoe bijzonder die Olijfberg is en wat er zich allemaal heeft voorgedaan op die Olijfberg. En daar raak je eigenlijk niet over uitgedacht. Dat zijn hele bijzondere dingen. U bent op de hoogte van die prachtige woorden van de Heer Jezus die toen hij gearresteerd werd en ze hem eigenlijk beetpakten, heeft gezegd, hier ben ik. Hij stak zijn handen uit. Terwijl hij iets daarvoor zijn naam genoemd had. Ik ben, En ze deinsden allemaal achterover en ze lagen op de grond. Ze konden geen vin verroeren. Er was geen enkele macht om hem te arresteren. En dat moet een enorme indruk achtergelaten hebben bij die mensen die dat wilden. Maar alleen al dat. En Gethsemane daar op de Olijfberg, waar de Heer Jezus die bijzondere woorden sprak: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De Heer Jezus. Ik heb de vorige keer gezegd dat David al een plekje had op de Olijfberg waar men zich voor God neerboog. Dat was dus een soort retraiteplek of gebedplek waar men zich voor God neerboog. En juist daar heeft de Heer Jezus deze dingen allemaal uitgesproken. Op de Olijfberg. Het wordt wel even wat moeilijker, denk ik. Maar u bent ook gekomen om de lijn in de schrift te zien. En die lijn is heel duidelijk. Ik weet niet in hoeverre u de profetie van Daniël kent. Echt doorknedende schriften. Misschien een hele rij hier. Misschien heb je ooit gehoord van die 70 zevens, die 70 zogenaamde jaarweken van Daniël in hoofdstuk 9. Die bijzondere profetie over die 70 maal 7 jaren, oftewel 490 jaren, 70 maal 7, zijn eigenlijk de sleutel of vormen de sleutel voor het begrijpen van de hele profetie. En dat ligt ook hier heel vlakbij, bij ons stukje van vanavond. Als de Heer Jezus onderwijs geeft over de eindtijd en over wat zich dan voordoet daar, dan neemt hij alleen maar het laatste stukje van die 70 zevens, het laatste stukje daarvan. Dat etaleert de Heer Jezus hier. Voor alle helderheid, ik probeer het voorzichtig aan je te vertellen, maar misschien heb je het al lang. In het profetische boek Daniël zijn de ballingen uit Juda in de tijd dat de tempel verwoest was, stuk geslagen in Babel, Daniël en de vrienden. Maar er zijn ook vluchtelingen uit Jeruzalem en ook uit Israël bij Ezechiël in een vluchtelingenkamp. Dat is dezelfde tijd. En we hebben die merkwaardige Bijbelboeken Daniël en Ezechiël, of beter gezegd eerst Ezechiël en dan Daniël, dat is de volgorde in onze Bijbel, in onze Bijbels. En soms vraag je je af waarom moeten we nu de geschiedenis van Israël weten zoals we vandaag allerlei dingen naar ons toe zien horen komen over een conflict daar, een eeuwenoud conflict. Saul had al te maken met strijd naar de Filistijnen. Die woonden in de Gazastrook. David, enorme strijd met de Filistijnen. Ze woonden in de Gazastrook. Salomo heeft nooit strijd geleverd. Daar is geen sprake van enige strijd geweest. Maar laten we wel, iedere keer komt dat terug. Dat is dus niet zomaar iets. Wat je vandaag ziet is eigenlijk een weerslag van wat ze eeuwen en eeuwen hebben gezien. En Daniël heeft het in Babel zo gezien. Eigenlijk was het een droom van Nebukadnezar, waar hij geen raad mee wist. Die mensen die hebben dromen en die vragen dan dromen uitleggers om eens even te vertellen hoe het zit. Nou, die haakten helemaal af. Geen één had een antwoord. En toen heeft die Nebukadnezar van het Babelse Rijk, van het Irak-rijk van nu, zo moet je het maar vertalen, want dat is het. Die hebben gezegd, nou al die wijzen dan maar ombrengen, daar heb je ook niks aan. En toen is Daniël gaan bidden en hij heeft de droom van Nebukadnezar zelf gedroomd. En hij heeft die droom daar verteld. Dat was al een wonder. Misschien was hij het wel kwijt. Was hij alleen maar ongerust. Maar goed, hoe dan ook, hoe de gevoelens ook liggen. En hij heeft ook de uitleg gegeven. Er zou eerst een gouden hoofd zijn. Dat bent u, koning Nebukadnezar. Nou, die man die was helemaal gekieteld. Dat was helemaal weer boven Jan. Zijn hoofdpijn was weer over en zijn griep was ook voorbij. Ik bedoel, ik vertaal het maar een beetje zo. Want hij voelde zich helemaal... Dit is het. U bent het gouden hoofd. Maar na u komt er een ander rijk. Dat is het zilveren stuk. Dat is het rijk van de Meden en de Perzen van Iran. Dus we hadden al Irak. En toen kregen we Iran. En dat was het zilveren stuk. En dat zilveren stuk zou ook weer worden verdrongen door een koperen stuk. Dat was het rijk van Griekenland, Macedonië, van Alexander de Grote. En nou ja, zijn enorme veroverdrift. En daarna zou er een vierde rijk komen. En dat had dan twee benen. En die twee benen waren van ijzer. En ijzer vermengd met leem, dat waren dan de voeten. Je ziet die twee benen ontstaan. Dat is het Romeinse Rijk, dat is daarna gekomen. En het Romeinse Rijk was er in de dagen van onze Heer Jezus. Want die keizer Augustus, die kon bevelen en nu een volkstelling. Dat was nog van het Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk heeft eerst een soort machtsblok gevormd. Maar later is het uiteengevallen in twee benen. Vandaar dat beeld, twee benen. En wij hebben te maken in Nederland nota bene met die ene poot. Tot aan Nijmegen toe ongeveer. Maar er is ook een andere poot, een tweede been. En dat is het Oost-Europese Rijk. Het West-Europese Rijk, met Rome als hoofdstad toen. En het Oost-Europese Rijk, met Constantinopel als hoofdstad, als begin. En daarna kom je in Moskou. Oost-Europa, dus alles wat Russisch-orthodox is, Grieks-orthodox is, of iets van die kleur. Dat is dus niet het Rooms-katholicisme, dat is Rome. Maar dan heb je het Grieks-orthodoxe denken. En daar valt heel Rusland onder. Met andere woorden, je ziet daar al, in Daniël, dat die wereldrijken elkaar opvolgen. Het Babelse Rijk, Babylonische Rijk. Het Medisch-Persische Rijk. Het Grieks Macedonische Rijk, dus goud, zilver, koper. En daarna het IJzeren Rijk, West-Europees, Oost-Europees. En merkwaardig komt er een soort verlengstuk van ijzer vermengd met kleiachtig leem. En dan kom je bij de voeten uit. En er komt een keer een steen uit de hemel, zonder handen losgemaakt. En dat raakt dat beeld, door Daniël gezet, daar bij die onderste lagen, met die voeten, en verpulvert alles. Dat is het beeld van Daniël 2. Maar dat wordt herhaald, maar dan niet in materiële dingen, in goud, zilver, koper, ijzer, maar in karakters. Het is een leeuw, een beer, een panter en een vreselijk dier. Maar het zijn dezelfde vier rijken. Maar dan naar hun karakter, naar hun aard. Hoe ze zich openbaren. Dat is terug te vinden in Daniël 7. En als Daniël 7 u meeneemt naar een soort climax, dan komt er ineens een soort tussenzin. Dan gaat het over dat vierde rijk, dat laatste stuk van die wereldrijken. En dan komt er ineens een mensenzoon op de wolken des hemels bij God de Allerhoogste. En die krijgt alle macht, die mensenzoon. En die mag regeren, die mag heersen. Aan hem is absolute onderwerping toegezegd. Dat is het einde van alle politieke ontwikkelingen. En dan gaat het verder in Daniël 7 met wat er zich in dat rijk in die tijd voordoet. Nou, als u dat ooit gelezen hebt, hoe daar een vreselijke toestand ontstaat, dan mag u dat vergelijken met Matteüs 24 en dan bent u er helemaal. Ik bedoel, ik vertel dit verhaal niet omdat dat het interessant is om de geschiedenis te kennen, maar wel om de Heer Jezus te begrijpen. Die gaat nu precies aan de discipelen uitleggen dat laatste stukje van al die rijken, van al die machtsblokken, wordt zichtbaar als de Heer Jezus terugkomt. Ik weet dat er veel discussie over is en dat je ook aangevallen wordt als je dit, laat maar zeggen, ergens vertelt. Ik heb het niet over de buurman die er nog nooit van gehoord heeft. Die zal misschien zeggen, nou ja, het lijkt me niks of zo, maar die argumenteert ook niet. Maar ook onder christenen, de mensen die de Bijbel bestudeerd hebben, die zeggen, ja, dat kan niet, of het is allemaal te breed en te smal. Er is heel veel gedoe. En als je ook nog vertelt dat die 70 zevens, die 70 maal 7 jaar van Daniël, dat te maken heeft met de eindtijd, nou, dan ben je een soort dwaas, bijna. Want als je een beetje gestudeerd had, dan had je een betere mening, had je een heel ander gezicht daarop. Zou u, als u nu met de Heer Jezus op de Olijfberg was, Geert suggereerde even dat we daar vele keren geweest zijn, dat klopt. En dat zijn altijd hele bijzondere momenten geweest. Om daar de Bijbel te openen en dan te luisteren wat de schrift zegt over die plek en over de tijd die nog komt. En dat ga ik nu proberen in elk geval te schetsen. De Heer Jezus is, dat blijkt ook hier uit hoofdstuk 26, ik heb het niet gelezen. Ja, ik heb even gelezen dat die toespraak daar eindigde. En dat de Heer Jezus, het is nog 2 dagen en dan is het zover. En dan wordt de Zoon des Mensen overgeleverd. Dus hij koppelt dat ook. Dit heb ik jullie verteld. Maar eigenlijk wordt het afgerond met mijn kruisiging, met mijn sterven. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven. Hij is daarna begraven, is opgewekt, is te midden van de discipelen verschenen, heeft op hen geblazen. Ik heb dat heel vaak zo duidelijk mogelijk geroepen, omdat dat buitengewoon is. Je moet je voorstellen dat God, toen Adam er was, in het begin van het Genesisboek, hoofdstuk 3, dat God op hen blies. De levensadem in hen blies. Nu, dat is precies wat de Heer Jezus doet op die dag van de opstanding in die bovenzaal. Hij blies op hen. En zij ontvangt Heilige Geest. En dat gebeurde. Dat zijn spectaculaire dingen, spectaculaire momenten. Het nieuwe leven werd als het ware ingeblazen. Zoals het eerste leven in Genesis ingeblazen werd. De Heer Jezus is nog een aantal dagen bij de discipelen gebleven. En toen is hij, na die bepaalde tijd, 40 dagen, is hij met de discipelen uit Jeruzalem getrokken. Ik wil het echt bewust zo nadrukkelijk mogelijk zeggen. Is naar de Olijfberg gegaan. Niet een andere locatie. Had gekund. Er zijn meer bergen in Israël. Maar weer daar, waar Gethsemane lag. Waar hij toen zei, ik ben. En ze allemaal achterover vielen. Waar hij onderwijs gaf. Waar Lazarus woonde. Waar een ezel stond, ooit. En ik heb heel vaak tegen de Heer Jezus gezegd, ik wil graag die ezel zijn. Maak me maar los. Ik wil geven wat ik heb, mijn kracht, mijn inzet, om u te laten zien, om u te tillen, om u eer te geven. Daar, allemaal op de Olijfberg. Maar toen was de Heer Jezus gestorven. De Heilige Geest was nog niet uitgestort. Hij heeft gezegd, het komt eraan, ik blaas op je. en ontvangt Heilige Geest. En toen is hij met de discipelen naar de Olijfberg gegaan. En u vindt dat in Lucas 24, het laatste hoofdstuk van Lucas. En daar heeft de Heer Jezus hen gezegend. Hij heeft zijn handen uitgespreid om hen te zegenen, het allerlaatste. En dan moet u eigenlijk doorlezen met het vervolg van Lucas zijn verhaal, Lucas 24. En toen handeling 1, dat is ook van Lucas, dezelfde schrijver. Dan gaat Lucas verder in handeling 1. En toen hebben ze de Heer Jezus zien heen gaan. Nou, ik heb vroeger gezongen: op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op tot vaders troon. Ik snap er geen biet van, niks. Hoe zou je dat moeten voorstellen? En de eerste keer dat ik Ezechiël hoorde uitleggen, nou ja, de ene schok was groter dan de andere schok. Dan zag je ineens die wagen. Oh, dat is die wolkenwagen. Aha, dat is die glorietroon. Dat is die mobiele troon van de cherubijnen. Ja, en vuur en macht en glorie en heerlijkheid en schittering. Nou, die gloriewagen van Jehovah, die landde daar op de Olijfberg op dat moment. Nou, ze hebben niet eens gezegd: Heer Jezus, wilt u alstublieft instappen? Maar hij stapte in. En dan ging hij. En zo ging de Heer Jezus naar de Vader, naar God. En toen stopte de geschiedenis van Israël. En dat moet u weten. Maar dat is moeilijk. Want u zegt: nee, dat ging gewoon door. Toen werd de tempel verwoest. Toen was het over. Toen zijn ze in de diaspora geraakt, weer, voor de zoveelste keer. In de verstrooiing, dus weggevaagd. Toen is het allemaal anders geworden. En toen stonden daar een paar engelen, of in ieder geval één engel bij hen. En wat staat u te kijken naar hem? Ja, ze hebben hem nagestaard. Ja, zeg je voor, hij was net bezig met de zegen uit te spreken. En op dat moment komt die wagen, hij stapt in, gaat weg. Ik beelde me in dat hij op dat moment nog zijn handen zo doet over de discipelen die daar nog staan. En die staan hem na te staren en hij is naar de hemel gegaan. Ja, en weg. En wat zeggen die engelen, of wat zegt die engel daar op dat moment? Zoals hij van u is weggegaan, is zo komt hij ook terug. Even terug naar Daniël 7. Weet u wel, Daniël is dus bezig met die vier wereldrijken uit te leggen. Eerst in materiaalvorm, Daniël 2. Nu in de karakters van die rijken. Dat betekent dus een leeuw, een beer, een panter en een vreselijk dier. Van, zo openbaren ze zich. En hij is bezig met dat vierde dier. En dan ineens ziet hij in Daniël 7, met de wolken des hemels, aha, in Handelingen 1, in wolken opgenomen, op een lichte wolkenwagen, werd hij van de aard gedragen. In wolken opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. Dan ziet Daniël in hoofdstuk 7, Daniël 7, ziet hij die wolkenwagen komen. En de glorieman, de verheerlijkte Heer, wordt bij die oude van dagen gebracht. En krijgt alle macht en alle gezag en alle heerlijkheid en alle majesteit, alle rijken, alles is aan hem gegeven. Daar in Daniël 7. En het wordt uitgewerkt. De tijd waarin dit gebeurt wordt uitgewerkt in Daniël 7, 8, 9. Heel precies. Heel precies. En daarover heeft de Heer Jezus het hier in Matteüs 24. En dan komt de Heer Jezus een keer terug. Waar komt hij dan terug? Nou, u denkt natuurlijk dat hij in Dinxperlo komt. Kerkhofplein, nou, misschien. Maar hij komt op de Olijfberg. De Bijbel zegt het heel precies. Oostelijk van Jeruzalem, voor alle zekerheid. Dus stel je voor dat je even in de war was. Daar komt hij. En die olijfberg blijft midden door. Nou, dat wordt een enorme hebben. En dan gaat hij Jeruzalem binnen. En we hebben daar vaker over doorgepraat. Maar goed, hij komt terug. Op het moment dat hij terugkomt, gaat de geschiedenis met Israël verder. Heb u? De geschiedenis van Israël stopte. En de geschiedenis van Israël gaat weer verder. Dat zit allemaal in Daniëls profetie. En de Heer Jezus heeft het hier nu in Matteüs 24 over die hele bijzondere, nare, laatste periode. Vlak voor het moment dat hij komt. Wat is het teken van uw komst? Ja, dan zullen ze. Zal ik dat lezen uit Matteüs 25? Wanneer de Zoon des Mensen, dat is vers. Even kijken hoor, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op zijn troon in heerlijkheid enzovoort. Hij komt in grote kracht en grote heerlijkheid terug. En nu is het zo moeilijk, want wij vinden dat dat niet kan. Wij noemen dat er zit een soort ruimte tussen. En dat wordt ook wel eens een gap genoemd. En de gap-theorie is dat er dus een enorme kloof is tussen dat en wat nog komt. Maar dat is de periode waarin we nu leven, lieve mensen. Dat is de periode waarin de gemeente is ontstaan. En die gemeente die is nog hier op aarde, want u bent hier nog. Maar dat duurt niet meer lang, dan bent u niet meer hier. En ik heb het niet over uw begrafenis. Ik heb het over uw verrijzenis, in de volle zin van het woord. Maar als die gemeente zal zijn weggenomen, dan. Ja, dan gaat de geschiedenis weer verder. En dan komt de Heer Jezus hier op de Olijfberg, met jou en mij, of wij nemen hem mee. En de draad met Israël wordt weer opgenomen en hij gaat verder. Daarover heeft de Heer Jezus het. Matteüs 4 is helemaal niet makkelijk. En toch heel bijzonder. Want de Heer Jezus zegt, weet je, die laatste periode vlak voordat ik kom, zal het heel moeilijk zijn. En ik zeg niet dat u al die moeilijkheden moet meemaken. Een deel heb u al meegemaakt misschien. En misschien maken we nog een flink stuk van die moeilijke dingen mee. Dat zou best kunnen. Valse Christussen, zegt de Heer Jezus, zullen er zijn. Die zijn er vandaag. Als u vandaag een Messias hoort prediken, die u op, ja, die u vrijwaart van elke probleem die maar denkbaar is. Met mijn God hoef je niet ziek te zijn. Of, dat zijn Christussen die het over zichzelf hebben, maar die vanuit een andere bron vertrekken. Onze Heer Jezus, hij is hier op aarde gekomen om uw zondeprobleem op te lossen en om die in hem geloven voor altijd te behouden en voor altijd in het huis van de Vader te brengen. Beter kan het niet. Ik had gisteravond een inleiding over Johannes 11, over Lazarus. Weten we die van Maria en Martha en Lazarus. Lazarus was gestorven. Nou, ik was een beetje fel misschien, maar ik zei, waarom zou Lazarus, die ontslapen was, weer wakker zijn geworden? Is dat niet een afgang voor hem? Hij heeft iets geproefd van het paradijs, dat kan niet anders. Hij is daar al een dag of vier geweest. En daar heeft hij ook onuitsprekelijke woorden gehoord. Ik kan niet anders concluderen dat God ook voor de Oud-Testamentische heiligen. En dan wordt hij daar vandaan geplukt. Sorry dat ik het raar zeg. En dan moet hij weer terug. Nou, dan ziet hij de buurman ook weer, die hem altijd uitlachte. Ik noem even één dingetje, maar vul maar in. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen die je dan in kunt vullen. En ik probeerde gisteravond duidelijk te maken dat Lazarus is weer wakker geworden, uit de dood opgestaan, 4 dagen echt in het paradijs geweest en weer terug, geen afknapper, maar nu heb ik ingevuld, dat heb ik gisteravond ook gedaan. Toen die 120 mensen bij elkaar waren in die bovenzaal, een paar dagen later, was hij er een van, dat geloof ik stellig, Martha, Maria, Lazarus, vrienden van de Heer Jezus. En toen heeft hij de Heilige Geest ontvangen. En nu hoort hij bij de gemeente, bij het bruid van het lam, lichaam van Christus, één met hem, deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Helemaal nieuw. Dus die man heeft een promotie meegemaakt van je welste. Maar jij en ik, door het geloof in de Heer Jezus, ben je zo gezegend met alle geestelijke zegen. En de duivel, de tegenstander, die doet niks liever dan vertroebeling zaaien. In de politiek, ja, ook in de Gazastrook, ook in Israël vandaag. Onduidelijkheid, beelden lopen door elkaar heen. En het ene is nog verwarrender dan het andere. En hartstikke selectief is de nieuwsvoorziening hier in Nederland. Want alle beelden die u zag gaan over de Gazastrook. En niet over de verwoesting ergens in Haifa of weet ik veel waar. Die gaan over wat in de Gazastrook nu te zien is. Ook dat is allemaal onder de leiding van de vorst van deze wereld. En die voor zichzelf iets creëert waarin hij de tegenstander van onze Heer Jezus de belangrijkste is. Hij is die antichrist. Valse christussen. Nou zijn ze allemaal niet zo grof als ik nu schets, maar het is allemaal op hetzelfde gemunt, op hetzelfde gericht. De vertroebeling moet compleet zijn en het mooie van de Heer Jezus. En de duivel ziet kans om in onze gemeenten, waar het op zich best over hem gaat, om daar een bepaald probleem binnen te gooien. En dan gaat de discussie over dat probleem los. Nou, ik heb nu een aantal gemeenten, waar ik me ook nog mee mag bemoeien zo nu en dan, die bezig zijn met LHBTI bijvoorbeeld. Met lesbische en homo-achtige dingen en transgender. En maar praten over die dingen. Nou, ze zijn overal druk mee. En de kampen laten zich zien. Ik bedoel de verschillende groepen. Maar niemand praat over de Heer Jezus. Ze hebben het alleen maar over dat probleem. Is dat je voedsel? Is het voedsel van mij dat ik weet dat het daar niet deugt en dat het daar niet goed gaat? Waar hoor ik nog van de Heer Jezus? Wanneer komen die mensen die ons mooie dingen over hem vertellen? Waar blijft het voedsel? Valse christussen. We zitten er middenin. Is het onze tijd? Valse profeten. Nou, ik bedoel, het complotdenken van laat maar zeggen, corona-achtige tijden ligt ons misschien nog wel vers in het geheugen. Valse profeten. En er zijn de meest rare dingen gezegd. En de kerk heeft enorm geleden daaronder. Is echt, elke geloofsgemeenschap zegt, ja, dat is een soort verkleining geweest van onze geloofsgemeenschap tot en met. Het trekt weer wat bij, gelukkig. Fijn dat u er bent vanavond. Niet voor mij. Maar het moet over hem gaan. Het moet over de Heer Jezus gaan. Het gaat straks ook over de Heer Jezus. Denkt u dat u straks in de hemel eindeloos met uw buurman praat over uw auto die gestolen ooit geweest is? Nou, ik zat er een beetje middenin. Maar is dat het onderwerp straks? Of zou het over hem gaan? Wat fijn dat u dat werk gedaan hebt. En wat fijn dat u de Vader wilde vereren. En dat de Vader u wilde vereren. En dat u zo schitterend bent. En dat u dat werk volledig tot stand gebracht hebt. Het gaat niet over ons. Dat is niet het hoofdonderwerp. Van hoe gaat het? En was het een beetje te hanteren? En waren de laatste loodjes ook zwaar? Ja, die zijn toch zwaar. Het gaat over hem. Valse profeten. Ja, wetteloosheid neemt toe. Ja. Pak die tekst maar. Lees maar verder. Nou, dat is zo. We zitten daar middenin. Ik weet wel dat we door wettische principes ook mensen van ons hebben weggestoten. We hebben op een nare manier de wet gehanteerd. Een beetje zwart-wit. En de nuance van onze Heer Jezus, die waren we totaal kwijt. Die heeft veel, veel meer nuance. Als de schepper binnen de kleur blauw zoveel tinten kan creëren, dan moet u één ding durven zeggen. Hij is genuanceerd. Zeg dat maar eens, voor jezelf. Alleen al één kleur, pak je, of het nou rood of roze, vul maar in. Al die dingen, het is zo prachtig. De wetteloosheid neemt toe. En toch wordt het koninkrijk verkondigd. Dat is de andere kant van de medaille. Er wordt vandaag ook nog gelukkig verteld van de Heer Jezus. En er zijn nog mensen die de Heer Jezus leren kennen als hun heiland, als hun verlosser. En soms hoor je het, en soms hoor je het niet. Misschien heb ik dat de vorige keer geteld, want het was net gebeurd. Meneer was in Frankrijk geweest, had Pfeiffer ziekte, moest voor de dokter rust en moest een beetje wat doen voor de kost. Is gaan werken op een camping van Jan van der Bos van Beter Uitreizen in Frankrijk. Heeft daar 4 weken gebivakkeerd in een tentje. En wist niet meer waar hij zoeken moet. Daardoor was uitgenodigd om daar 1 week lang bijbelstudies te houden. Ik ben daar geweest. En nu komt hij 22 jaar terug, zei hij dat. Ik wist het niet meer. Hij heeft mij ontmoet. Geen idee. En toen heb je gepreekt in het kerkje daar, grenzend aan die camping, op een zondag over de verloren zoon, hebben u het gehad. I don't know. Die verloren zoon die zit nu hier, maar ik ben niet meer verloren. Ik heb Jezus leren kennen. Ik had je maar even zeggen. Ik kwam van ver. Net zo lang gegoogeld tot hij achterkwam dat waar ik ergens sprak op die zondag. Je kunt wel janken van blijdschap. Niet voor jou, maar dat. Toch werd het koninkrijk van God verkondigd. Dat gebeurt. En dat kan door een tekst, dat kan door het gebed van uw vader, moeder, tante, oom. Dat kan door de buurvrouw, dat kan door de buurman. Dat kan. Op alle mogelijke manieren gebeurt het, Godzijdank. En vandaag zijn er ook mogelijkheden om dat via de internet te pakken te krijgen. Dus toch. Maar het is duidelijk het laatste moment, de laatste tijd. En als die tijd dichterbij komt, zegt Matthäus, zegt de Heer Jezus dus in zijn toespraak, dan zullen ze het teken van de Zoon des Mensen zien. Nou ja, dan gaan we gissen. Hoe ziet dat teken eruit? Zijn wij dat hier vanavond? Zouden we een teken voor de Zoon des Mensen zijn? Antwoord, ja, toch ook. Wat fijn, hè, dat we bij elkaar mogen zitten. En dat we het verlangen hebben om over de Heer Jezus te horen. Dat we graag uitzien naar wat er met hem gaat gebeuren. Dat we hem uit de hemel verwachten. En dat we eigenlijk hem willen vergezellen in die glorietijd en in die glorietocht van die tijd. Als hij openbaar wordt, als hij schittert, als hij hier in Jeruzalem alle eer krijgt, alle glorie krijgt die maar denkbaar is. En dat we erbij zijn. En misschien alleen maar applaudisseren. Misschien nog een woordje erbij zeggen. Waarschijnlijk het woordje amen. En maar blijven herhalen. Of halleluja, is ook leuk. Maar nee, het gaat me niet om wat je zegt. Het gaat om je hart. Dat je het verlangen hebt dat de Heer Jezus alle eer krijgt. En gemeente zijn vandaag, lieve broers en zussen, zou eigenlijk dat moeten zijn. Halleluja roepen, voor hem. Hem prijzen, hem eren, hem glorie geven. Om hem heen zijn, hem vergezellen. Straks doen we dat. In die vreselijke tijd die aanbreekt. Maar er komt dus het teken van de Zoon des Mensen. En dan moet je op de vijgenboom letten. Al die teksten komt u in Matthäus 24, Matthäus 25 tegen. Let op de vijgenboom. Waakzaam blijven tot en met. Kijk uit. Laat je niet in de luren leggen. Laat je niet in slaap sussen. En dan gaat het verder met een paar beelden die getoond worden. Dan gaat de Heer Jezus vertellen over die 10 wijzen, die 10 meisjes. 5 waren dwaas en 5 waren wijs. Nou, dan krijg je de volgende discussie binnen de kerk. Nou ja, wij zijn natuurlijk die wijze meisjes. En de rest van die andere club, ja, dat is een zootje ongeregeld. Dus dat zal wel die dwaze bende zijn. En daar gaat hij. Een eindeloze discussie over wie dan die wijze meisjes dan wel zijn. Is dat een beeld van de gemeente? Nee. Ik zal u uit de droom helpen. U ziet het vanuit de hemel. Want u bent dan op dat moment al in de hemel. Wat gaat u doen in de hemel? U allemaal vertellen van wie wel dwaas en wie allemaal wijs zijn hier op aarde waar u ook geweest bent. U kijkt naar hem. En u zegt hier, Jezus, u wilt er voor alle 10 uw leven geven. Misschien heb u wel voor die 5 dwazen gezegd, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zou kunnen. Dus hou op met klassificeren, met indelen in groepen. De Heer Jezus vertelt, in die tijd, in die eindtijd, vlak voor ik kom, dan is het getuigenis van God op aarde eigenlijk te zien in 10 van die meisjes. En 5, die hebben het werk van Gods geest in zich. En daarom wordt dan gedacht, dat zal de gemeente zijn. Nee, de gemeente is dan al opgenomen. De gemeente is in heerlijkheid. De gemeente is bij de Heer Jezus. Komt ook met de Heer Jezus uit de hemel. Schitterende toekomst. U bent zo bijzonder gezegend. Echt, echt waar. Veel meer dan schulddelging. Veel en veel meer. U hoort bij hem. U maakt hem compleet. Hij is zonder u niet compleet. U completeert hem volledig. U bent gezegend. Maar op aarde is op dat moment een getuigenis. En dat valt eigenlijk in 2 stukken uiteen. Ofwel, er is echt leven en zorg en er is aandacht. Ofwel, ze hebben iets geproefd, maar het heeft geen enkele diepgang gekregen. Zoals de Heer Jezus zegt, als er zaad gezaaid wordt en het valt op een rotsachtige bodem, dan komt dat misschien wel heel vlug op, omdat dat geen diepe aarde heeft. Maar het is ook heel vlug weer verdord, omdat het geen diepe aarde heeft. Ik wil die beelden uit de gelijkenissen van Matthäus. 10 meisjes. Dwaze meisjes. Wijze meisjes. Die wijze meisjes kijken naar het moment uit dat de Heer Jezus komt. Dat staat ook in de tekst, hoor, dat ze wachten op de bruidegom. De uitleg was dan, oh, dat zijn die 5 wijze meisjes. Dat zijn dus de, die vormen dus de bruid. Nee, nee, nee. De bruid komt met hem. Ik zal u het lam tonen. Ik zal u de bruid van het lam tonen. En dan komt u naar beneden. En als die komt, dan zijn daar ook wijze meisjes die verlangen om vriend van de bruidegom te zijn. Zoals Johannes de Doper dat zo prachtig uitdrukt. Ik ben de vriend. Die de bruid heeft, dat is de bruidegom. Maar ik ben de vriend van de bruidegom. Hij heeft zichzelf een plekje toegekend, heel anders dan u denkt. 5 wijze meisjes, 5 dwaze meisjes. Is dat alles? Nee, er is nog een ander beeld. Dat is namelijk het beeld van die schapen en die bokken. Dat vertelt de Heer Jezus allemaal. In Matthäus 25 en 24. En die schapen en die bokken, dat blijken landen te zijn. Landen. Daar wordt Nederland gezien. En de vraag is of Nederland een schaap is of een bok. Ik ben niet de rechter. De Heer Jezus zal het zelf uitmaken. Maar de vraag is, wat heb je gedaan voor het minste van mijn broeders? Hoe heb jij de Joden behandeld in de Tweede Wereldoorlog? Minste van mijn broeders. Hoe doe jij vandaag? En als er al een gedoe is in Den Haag over het ophangen, het uithangen van zo'n vlag voor Israël. En dan? Nou, de meest mogelijke kronkels vliegen je al om de oren. En politiek? Nou, ik ben bijna zover van laat maar. Ik weet het niet. Maar ik zou zo graag willen dat u het ziet. Dat God, Jahweh zelf, de motieven ziet van hoe je omgaat met die die van hem zijn. En ik weet het wel, die Joden hebben enorme schuld. Die hebben enorme fouten gemaakt. Maar naar Gods bedoeling zijn ze zijn eigendom. En God bedoelt dat ze ooit daar in Jeruzalem, in dat land, zullen wonen. En dat er ooit een moment komt dat niet alleen 2 stammen die er nu zijn, maar dat er 12 stammen straks zullen zijn daar. En die komen. Maar hoe ben je omgegaan met al die mensen? Wat heeft Nederland gedaan? Wat heeft Iran gedaan? Moeilijk, hè? Gaat u nu gelijk zeggen, nou, Iran hoort vast bij die bokken. Dat is volstrekt helder. Nou, laat dat nu eens aan de heren over. Maar dat daar een tweedeling komt, is helder. En dat is allemaal op het moment dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Dan. Dus hij is vertrokken vanaf de Olijfberg. En hij komt terug. En dit gaat zich openbaren. Dat is onderwijs van de Heer Jezus aan de discipelen op de Olijfberg. En u mag daar naast zitten, u mag er naar kijken, u mag die dingen tot u nemen. En ik hoop dat er één ding gebeurt vanavond. Dat u zegt, Heer Jezus, ik wil naar uw stem horen. Ik wil naar u luisteren. En dat verhaal van daar, dat wil ik wel vergeten, maar ik wil u horen, Heer Jezus, uw stem. Daarom zongen ze dat lied, dat woord van God, door God zelf gegeven, is een richtsnoer. Dat voedt, dat sterkt, dat leidt ons, dat stuurt ons. En dat geweldige boek van Jahweh in onze handen, het is zo schitterend. En ik hoop dat we één ding tegen elkaar durven zeggen. De Heer Jezus is weggegaan toen hij het werk volbracht had. En hij zegt tegen ons, gemeente, ik ga plaats bereiden. En als ik plaats bereid heb, dan kom ik weer. En dan haal ik jullie op. Maar jullie mogen zijn waar ik ben. Vanaf dat moment is deze zaal er misschien wel. En als u de enige bent die er op dat moment in zit, dan heb u niet goed gehandeld. Sorry hoor. Het gaat niet om de club. Het gaat niet om de naam. Van hem. En hij brengt ons daar waar hij plaats heeft bereid. En we komen met hem terug. Maar dat betekent niet dat het leven op aarde niet doorgaat. Dat gaat gewoon door. En dan krijgen valse Christussen helemaal een kans. Want er is geen enkele weerhouder meer. Er is niemand die zegt, maar dit kan niet of dat is helemaal niet zo. Die zijn allemaal weg. Het wordt dus nog erger. In die laatste dagen, de laatste 3,5 jaar. Grote verdrukking. Maar dan komt hij. En dan gaat hij oordelen. Schapen, bokken, wijs of niet wijs. Dat gaat hij doen. En die wijs zijn en die schapen zijn, die gaan met hem dat duizendjarig vrederijk in. Want dat begint dan. En dan gaat hij heersen. Dan is hij de vredevorst. En dat doet hij vanuit Jeruzalem. En die gaan met hem in. En jij en ik mogen, de Bijbel zegt het, met hem heersen die 1000 jaren. U bent bijzonder gezegend. U bent geroepen om een ministerspost straks te bekleden. Vergeet maar wat Den Haag doet. Maar u wordt bedoeld om met hem te heersen. Met hem de zegen te etaleren. Met hem de enorme vrede van God te tonen op alle mogelijke manieren in de schepping en ook in het hele heelal, in hetzelfde, in bij de mensen. Ik hoop van harte dat u het pakt. We gaan de volgende keer daar verder over praten, maar dit is het onderwijs van de Heer Jezus op de Olijfberg. Nou, dat is daar waar hij en geweest is vlak voor daar is hij vertrokken en daar komt hij terug. En als hij terugkomt, dan is daar het nieuwe rijk. De tussenliggende periode duidt de Heer Jezus niet helemaal. Alleen het laatste stukje, vlak voor zijn komst, is hier in Matteüs 24 onderwerp van onderwijs. Onderwerp van onderwijs. De Heere zegene u. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u dat u uw eigen zoon niet spaarde, maar hem voor ons allen overgaf. En dat u ons ook met hem alles zult schenken, alles zult geven. We willen u danken dat uw zegen zo groot is. We danken u dat de Heer Jezus dit werk voorbracht heeft. Toen hij hier was, werd hij verguisd, miskend en aan alle kanten belaagd. En hij is gearresteerd, hij is veroordeeld, onterecht. Maar hij heeft het gedaan om onze schuld, om onze zonden. Misschien moet ik het anders formuleren. Hij heeft het gedaan om uw hart te tonen, om uw wezen te laten zien. En dat is gebeurd. We danken u voor uw zoon. We danken u dat hij nu in uw troon is, dat hij verhoogd is, verheerlijkt is. Maar we danken u ook dat hij terugkomt en dat er op aarde vrede zal zijn. En juist in de dagen van nu, van oorlog en onrust, is die vrede zover te zoeken. We willen u danken dat dat nog komt. We danken u voor uw zoon. We danken u dat we hem mogen bejubelen, hem mogen vergezellen, over hem mogen spreken en ook ja, de aandacht op hem mogen richten. We danken u in de naam van hemzelf. Amen.